Goedemorgen. Mijn excuus is dat ik zo dikwijls begin over die Russische literatuur, maar het blijft een feit dat mijn eerste ontmoeting met het bestaan, het leven anders kunnen zien en behoorlijk ingrijpend, schokkend en echt of het toch, riep ook heel veel vragen op. Maar het was ook zo bevrijdend. Al moet ik zeggen, het begon toen pas, dat was toch het lezen van Dostojevski. Dat blijft voor mij. En over hem, bijvoorbeeld Sjastov. En toen wist ik nog lang niet dat Dostojevski en Sjastov zo uitgeplozen werden in het begin van de 20e eeuw door al die grote zenkopstukken die dat kenden, is in het Japans vertaald, ook Sjastov, ook Dostojevski. En dat je dat steeds in het middelpunt plaatste. Dat kwam achteraf, dat kwam erbij, dat was mooi meegenomen. Maar mijn eerste ontmoeting daarmee, waarmee het allemaal op gang kwam, dat blijft die vreemde Russische schrijver, die een beetje een outcast was in zijn tijd. En later, veel later, kwam daar natuurlijk de confrontatie bij met de teksten, zeker in de Rinzai-traditie, in China, we moesten de hele teksten lezen. En ik wilde daar niet eens zo aan. Ik dacht, laat mij maar gewoon sotto zen doen. Hè. Zitten, shikantaza, alleen maar zitten en die anderen. Maar het is door het pushen van Tichin dat ik daar toch aan begonnen ben. En het is dankzij Hisamatsu, en die ik nooit ontmoet heb. Maar ik kreeg vanaf 1971 zijn publicaties in handen geduwd van Masao Abe. En het is door de gesprekken met Masao Abe dat ik een andere kijk kreeg op die klassieke zangteksten. En dat ik gestimuleerd werd door allebei om ze te lezen met die bril van Dostojevski en die bril van Sjastov. Want zo is het. Niet omgekeerd. Niet dat ik me eerst verdiepte in die zangteksten en dan ook nog eens ontdekte. Wat leuk, Dostojevski zegt dat ook, hebben we in het Westen ook nog iemand. Bij mij was het omgekeerd. En dat blijft. En hoe ouder ik word, hoe meer ik ervaar hoe diep mij dat geraakt heeft of op weg gezet heeft. Wat dan ook. Geschokt heeft. Dat blijft. En als ik het omkeer en anders ga doen, dan is dat niet meer eerlijk. Dan klopt het ergens niet. Dan ben ik er zelf niet meer zo bij. Dus, sorry, dat blijft voor mij toch de bron. En nogmaals, misschien had ik niet eens met zijn verder gegaan als ik niet daar een teaching gehad had en een Masao Abe, die mij elke keer daarop wezen. Ook om bij die teksten te blijven van Dostojevski en herlezen en nog een keer herlezen. En Sjastov. En dan tegelijk daarnaast die andere teksten. En dat was soms kommerig wel. Het was helemaal niet makkelijk. Maar niks is natuurlijk makkelijk. Geen één leven, denk ik, is makkelijk. Het is je kop stoten en het is heel veel je vergissen. En je schamen om dingen die je ooit gezegd hebt en gedaan hebt. Alles, tenminste bij mij is dat zo. Maar als ik dan toch weer iets wil zeggen en ik verlang dan dat het van binnen uitkomt, sorry, dan komt het bij Dostojevski. En gisteren had ik iets over de Hartsoetra. Sorry, dat is ook al zo'n thema waarvan je denkt, nou, dat hoeft nou niet meer. Ik weet dat Tichin zei, daar kom je nooit mee in het reine. Nooit. En ik weet, toen ik voor het eerst in Japan kwam, in het Daitokuji-klooster, toen hadden wij in Leuven nog hele lange vakanties, tenminste, ik maakte er lange vakanties van. Ik bleef 3 maanden weg. Dan hadden wij dus een, ook zo als dat dan heette dan een taisho, een toespraak, van Kobori. Van die zenmeester daar, Nanrei Kobori. Ik heb dat wel eens verteld. Dat was een neef van de Japanse keizer. Van Hirohito. En dat straalde echt van hem af. Het was een autoriteit. Hij was, vond ik wel wat arrogant. Pas veel later hoorde ik hoe pijnlijk en eenzaam zijn zenweg geweest is. Dat hou je niet voor mogelijk. Hij was in de 60 dat voor hem openging. Daar heeft hij ook over geschreven. Dat is toch eigenlijk ook ontroerend dat iemand dat kan zeggen. hoe die geworsteld heeft. En geen raad wist, ook niet met Kobori. En hij deed het natuurlijk op een eigen manier. Maar goed, dat was Kobori. En als hij dan zo'n verhaal hield, en daar heb ik toch zoveel dingen, ik heb het nog ergens op cassette. Zo'n aristocratische stem, aristocratisch gezicht. En heel dikwijls besprak hij dan een klassieke tekst, een zendtekst, of de zesde zendpatriarch Huineng. En ik herinner me nog dat hij dan een passage voorlas en dat hij dat zei. Misschien is dat het meest ontwapend. Ja, wat hij daarmee bedoelt, dat weet ik niet. Dat weet ik niet. En daar zat die 74-jarige beroemde Kobori Nandre Roshi van het Taitekuze klooster met een tekst waarvan ik mensen soms van alles heb horen beweren. En ineens is daar iedereen. Ik weet niet wat hij daarmee bedoeld heeft. Dus blijkbaar bleef dat voor hem levend. En wat mij ook altijd raakte, wij doen dat niet, dat hij na zijn taisho heette dat dan, na zijn verhaal, dan nam hij die gong, of die mukukyo, en dan citeerde hij in zijn eentje de Hartsutra. Wat moet dat voor hem een aangrijpende tekst geweest zijn, dat hij dat deed. Niet één keer, hij was klaar, Anya Singyo, en dan begon hij vooraan weer. Kanji, Saibo, Sagyo, Tin, Manjara. En wij zaten te kijken, en sommigen die neurieden maar wat mee, en uiteindelijk zwegen we, want dat was iets van hem. Dat was iets wat niet gebruikelijk was, dat deed hij. Maar je voelde daaruit hoe hij zichzelf wakker wilde maken. En met al zijn uiterlijke aristocratie was dat iets van grote demon. Want dat was iets wat opviel, wat niet gebruikelijk was. Ook niet dat hij zo zei, ik weet het niet wat daar staat. En daar wil ik dan maar toch mee beginnen, een beetje. Wat ik wil zeggen is ook maar proberen uit die Hartsutra, die zo wezenlijk is in heel deze Mahayana traditie, niet alleen bij Zen. En die wij citeerden gisteren, misschien doen we het nog een keer. En die zo tegen de haren in lijkt te strijken en waar we natuurlijk van alles over kunnen zeggen, maar het enige wat ik zou willen, dat toch iets dichterbij brengen, sorry, met mijn favoriete Dostojevski. Sorry, ik kan het niet anders. Want dan leeft het in elk geval voor mij, en als het bij mij leeft, kan tenminste de vonk overkomen. Niet als ik zomaar een leuterpraatje hou van wat niet uit mijn hart komt. En dat is een gok. Ik heb geen enkel bewijs dat het overkomt. Ik moet dat maar zo doen. Er is geen enkel bewijs dat het werkt. Geen enkele garantie. Maar even over die, over een paar regels in die tekst die we gisteren lazen. Ik ben nauwelijks echt begonnen hoor. Dat is maar zo'n soort inleiding. Allereerst staat daar, om even weer terug in uw gedachten te brengen. Vorm is leegte. Leegte is vorm. Vorm is niet anders dan leegte. Leegte is niet anders dan vorm. Ja. Niet bepaald om warm van te worden. Dat is zo. Als je dat zo hoort. En dadelijk zal ik over wat andere woorden praten. Maar even over dit. Ik weet niet. Ik denk dat ik sommigen wel eens die tekst gegeven heb. Dat ik daar voor het eerst iets ontdekte wat dat was. Dat was daar. Daar kwam meteen Dostojevski bij. Maar het was in een trein toen ik terugkeerde van een reis uit Korea. En het was in een nachtelijke trein. Sommigen van u hebben die tekst wel eens gegeven. Je hebt zeker die tekst wel eens gezien. Hè? Vanuit Shimonoseki. Weet je niet dat ik op die boot kwam in die trein om 1:00 s'nachts. En dat er geen plek was. En dat ik mijn rugzak ergens neerlegde. Ergens halverwege de 70e jaren of zoiets. En dat ik naar buiten keek. En alles lag vol blikjes en papier en pakjes sigaretten en het was een oude, verwaarloosde trein en ik zat in een celletje, zo'n klein celletje. En ik dacht, ja, zo hoort het. Dit is mijn cel. Dit is mijn leven. Maar op een of andere manier, en dat is, dat kun je niet oproepen, was dat zoiets bevrijdends. En een van de mooiste en ontroerendste nachten die ik heb meegemaakt. Zittend op die rugzak en ik heb dat ook prachtig opgeschreven toen in mijn dagboek en ik lees het nog wel eens na. Dat was dat ik toen iets ontdekte. Ik schrijf er hele stukken in over Russische literatuur en over Bob Dylan stond erin, ook flarden. Maar vooral van die leegte, vorm is leegte. Want wat mij te binnen schoot, wat daar staat, Ik had het wel eens gelezen in teksten, zendteksten, uit een zendrichting die ook in Amerika bestaat en in Engeland. Een soort Sotokerk van Kenneth, ik weet niet of u dit kennen kent, Selling Water by the River. Een beroemde zendmeesteres van een grote innerlijke omvang, maar ook uiterlijke omvang, was zoiets. Maar zij vertaalt die regel, vorm is leegte, op een andere manier. Vorm is puur, pure, it's pure. Het is een wonder, zou je kunnen zeggen. Voor het eerst werd door boeddhistische monniken, die geleerd hadden alles uiteen te nemen, weet u wel als gisteren. Je moest het maar uiteen nemen in de skandas. Tussen haakjes, daarover daar, zoals onze wetenschap dat met alles doet. Je pluist het allemaal uit. Hoe wij in elkaar zitten, hoe onze psyche in elkaar zit, al die wetmatigheden. Het is allemaal te ontleden. En ineens hebben die mensen, die man die dat geschreven heeft, hebben toen waarschijnlijk hetzelfde ontdekt wat ik zo'n beetje had toen ik in die trein naar buiten keek in die nacht en toen echt alles een beetje een wonder was. En dat kun je niet oproepen. En dan kun je niet naar de hand zeggen, dat wil ik nog een keer, ik ga nog een keer met die nachttrein mee. Geen sprake van. Maar het was wel waar dat ik toen heel sterk zo die tekst, die vertaling had van... Wat moet dat geweest zijn dat die monniken dat ontdekten? Vorm is leegte, maar dan leegte in de zin van zuiver en puur en paradijselijk en ongerept, zoals het oorspronkelijk bedoeld is, door wat? Zoals het oorspronkelijk is en zoals we het bijna nooit zien. Als een wonder. Als een wonder. Tegen alles wat het boeddhisme in die tijd beweerde, de weg om verder te komen was het uiteennemen, ontdekten ze, weg met al die theorieën, weg met al dat uitpluizen, weg met al dat analyseren. Ik zie het weer als een wonder. Ik ben geraakt, ik ben ontroerd. Zoiets. Dat moet het geweest zijn. Daar ben ik van overtuigd. En dat dat zo vertaald wordt. Trouwens, Hisamatsu, als hij praat, dat komt in mijn volgende boek, als hij praat over de leegte, dan zegt hij, in zekere zin is dat het meest idiote, belachelijke, tegenstrijdige woord wat men heeft kunnen uitvinden. Want waar het om gaat is, dan had je nog beter, zei hij, de eerste, de beste bacil kunnen leven of molecuul, want die leeft tenminste nog. Dat beweegt. Maar leegte, terwijl de leegte met een hoofdletter, shinyata, en dan zegt hij letterlijk, het is een explosie van leven. Wat wij bijna niet meer voelen. Het is één en al leven. Hij gaat nog verder. Hij zegt, het is scheppen uit het niets. Hij gaat nog verder. Hij zegt, zoals een kind het voor het eerst ziet. Een kind wat de wereld inkijkt, die schept de wereld uit het niets. Dat kind ziet met nieuwe ogen en alles is één groot wonder. Dat heb ik trouwens van mijn Russische Sovjet-auteurs, atheïsten, geleerd. Die dat ook ontdekten. Wat ik in die trein had, ontdekte zij ook. Ineens, plotseling. En dan wisten ze, verdomd, dat heb ik als heel klein kindje zo gezien. Als heel klein kindje was het. Daar hebben ze ook een prachtige tekst over geschreven. En die heb ik wel eens ergens geciteerd. Toen hij als kind nog God was. En daar was de leegte. En God zei, God dit kind zei, er zij licht en er was licht. Zoiets. Zoiets. En misschien maakt dat die vreemde regel duidelijk. Vorm is leegte. De dingen die vorm zijn, die zijn ineens gewoon niet meer vorm. Het is of je met nieuwe ogen en een nieuw hart ziet. En heb je daar een taal voor? Nee, dan kun je een beetje stamelen. Ieder op zijn manier. Dostojevski ook op zijn manier. Want wat hier staat, sorry, dat is wat mij raakte. En dan moest ik in die nacht in die trein ontdekken. Want Dostojevski, die kende ik behoorlijk goed. Als Dostojevski dat in zijn romans soms schrijft. En dat hoorde ik als jongen van 13 jaar in die klas, vlak na de oorlog toen, dat die leraar dat voorlas. Die teksten allereerst. Dat je de dingen weer als wonder kon zien. Want dat zag ik helemaal niet, dat hoorde je ook niet. Zeker niet in de kerk. Het was allemaal voor mij ver weg. Christus en God, dat was ver weg en streng en bedreigend. Maar dat de gewone dingen, de bloemetjes en zo. Een jaar later, 2 jaar later, toen ik in mijn pleeggezin kwam, zag ik dat mijn pleegmoeder zo keek. Die keek naar al die dingen. Jongens, kijk nou eens. Ik heb het heel dikwijls niet gezien. Meestal heb ik het niet gezien. Dat was een grote genade van haar, dat zij zo onbevangenheid had van dat wonder zien en dat grenzeloze vertrouwen. En daarom is zij eigenlijk mijn grootste lerares. Maar Dostoevsky schrijft daarover. En die leraar vertelde dat. Dat in een van die romans, De Jongeling, heet dit geloof ik, De Jongeling, daar zegt een oude zwerver, ongeletterd, die vertelt aan een jongen, weet je, zegt hij, alles is een wonder. He, als daar een ster aan de hemel verschijnt, zo, en, of als er een bloemetje is, of als een kindje aankijkt, of als de wind waait, het is allemaal een groot wonder. Allemaal. Alleen wij zien dat niet meer. En overal is dat mysterie. En elke keer duikt dat op. Hij zegt er trouwens nog iets bij, dat komt nu niet ter sprake, maar ik doe het maar even, want precies die tekst over het grote wonder eindigt ermee. En het allergrootste wonder is wat ons wacht aan gene zijde. Daar, voorbij de dood, waar je niet over mag praten. Zeker en zelf mag dat niet. En dan zegt hij erbij, het is wonderbaarlijk en ontzagwekkend. Maar juist dat ontzagwekkende maakt mijn hart grenzeloos blij. En dan zegt hij bijna tegen die jongen, vouw je handen maar en zeg maar, neem mij ook maar op, zoiets. Maar eigenlijk is dat gestamel van een oude, wijze man, die ontroering nog kent van vorm is licht. Hij zal het heel anders uitdrukken, alles is een wonder. En eigenlijk duikt dat bij Dostoevsky elke keer opnieuw op, dat hij dat bevestigt. En vooral in de Gebroeders Karamazov. En dan staat het er gepeperd bij, en ook in de Idioot. Want dan staat erbij, letterlijk zo in hele felle discussies, bijvoorbeeld van die Mushkin, kijk nou eens wat de wetenschap doet. De wetenschap in de 19e eeuw, 20e eeuw, die pluistert het allemaal uit. Alles moet begrepen worden. Alles moet verklaard worden. Op zijn doel, op zijn resultaten. En het grote wonder gaat aan ons voorbij. De wetenschap die ziet het niet eens. Dat is een ramp. Zo staat het er letterlijk. En het is een poging van Dostoevsky om duidelijk te maken dat wij weer misschien oog krijgen en oren en een hart voor dat wonder wat hij zelf ook maar plotseling ontdekt heeft. Op het moment dat hij dacht, ik word doodgeschoten. Tot dood veroordeeld, executiepeloton, en toen drong het ineens tot hem door. Ik heb gepraat over het leven, ik heb geredeneerd met mijn theorietjes, maar ik heb het niet gezien en ik heb het niet geleefd en nu is het te laat. En dan begint zijn weg. En dat blijft, zegt hij, onwonder. Dat blijft onwonder. Dat is niet afgedwongen, niet door meditatie, niet door bidden, niet door lezing. Zelf zegt hij, ja, ik heb het evangelie weer in handen gekregen. En hij is weer leren bidden doordat hij die misdadigers in Siberië zag bidden. En daar is iets anders geworden. En elke keer zal hij zeggen hoe hij zelf gevangen zat in die wetenschap. En hoe hij, dat komt in zijn roman Vrievik, voor een muur stond in zijn leven. Heel lang, ook na Siberië. Een muur die zegt 2 keer 2 is 4. Als je goed dit doet, dan komt dat resultaat eruit. En dat is onze tijd. Wij doen dat met alles. Wij doen dat zelfs met meditatie. Dat wordt op universiteiten, ook in Nijmegen, in Gent, bestudeerd. Mindfulness kun je bestuderen op de resultaten. Je kunt een hersenencefalogram maken. Je kunt, weet ik wat allemaal, boeken erover schrijven. Maar het meest wezenlijke, sorry, ligt daaraan voorbij. En dat probeert Dostoevsky met alle kracht duidelijk te maken. Dat. En ook dat dat heel erg kan schokken. Dat je echt soms losgerukt moet worden uit die schijnzekerheden die heel diep in ons zitten. Sinds wij gegeten hebben, ik zeg het toch maar even, van de boom van kennis. Van de boom van kennis. Waarvan Hisamatsu zegt, ik ken geen religieus verhaal wat als mythe zozeer uitdrukt, wat is er met de mens gebeurd? Wat bevangt ons allemaal? En daarom is dat verhaal van Dostoevsky, waarbij dat stuk brak, dat hij uit zijn koker kwam, uit zijn kokon, is zo indrukwekkend. Dat was niet makkelijk, dat was niet vanzelfsprekend, dat was radicaal. Zo radicaal dat hij telkens weer praat over die muur. Die zegt, buig, capituleer, hier staan de natuurwetten, 2 keer 2 is 4, hier staan de psychologische wetten, zo is het, buig en berust en onderwerp. En dat hij zegt, nee, die muur kan mij zeggen dat het leven een miljoen mogelijkheden heeft, maar mijn hart wil er oneindig veel. Mijn hart wil grenzeloosheid. En dan steekt hij tegen die muur die tong uit. En die muur komt voor in het verhaal wat ik gisteren vertelde, in dat gesprek met Hippolyt, weet je wel, dat hij zegt, jullie kunnen, het is waar wat u zegt over Hippolyt. Dan kun je ook zeggen van de klassieke boeddhistische teksten. Het is allemaal waar wat er staat. Maar precies daarom doet het onrecht aan het bestaan. Aan ons, aan jou. Aan dat unieke wat wij zijn. Dat volstrekt unieke. Dat absoluut unieke. Waartoe wij opgeroepen worden. En ook Dostojevski ons toe oproept. En daarom blijft dat voor mij zo levend. Die muur komt overigens ook. Dat is wel typisch. Maar dat ontdekte ik veel later. In de klassieke zenverhalen voor. Daar heet, een van de boeken heet, Wu Man Kwan. In het Japans verbasterd Mu Mon Kan. Muur zonder poorten. En het laatste verhaal in die bundel van 48 verhalen. Ik heb het als motto in mijn boek gebruikt. Meer dan een mens kan doen. Want die titel zegt ook al. Wij kunnen allemaal keurig opschrijven wat wij kunnen doen. Wat onze mogelijkheden zijn. Maar wij worden gevraagd. Zoals Dostojevski dat letterlijk zegt in het Latijn. Ik weet niet van wie het afkomstig is. Deus impossibile jubet. God vraagt het onmogelijke. Zoals Nagarjuna dat zegt. En de Boeddha op het moment dat je voor het eerst naar buiten gaat. En durft, probeert uit te zeggen van toevlucht nemen. Hè, en meditatie. En dat het eerste punt is. Weet u nog? Geloof. Het eerste punt wat Boeddha oproept is niet mindfulness. Dat is punt 3. Punt 2 is, doe het met inzet. Niet van, nou, ik heb al van alles geprobeerd. Ik heb sensitivity training gedaan. Ik heb 5 therapieën gehad. Dat hielp allemaal niet. Ik heb ook rebirth gedaan. Ook niks. Nou, maar even zelf proberen. Nee, je gooit je erin. Of je nog nooit iets anders gedaan hebt. Maar punt 1 is iets anders. Punt 1 staat letterlijk in geloof. Geloof, dan vraagt een van die monniken, waarin moet ik dan jou geloven? Nee, zei hij, geloof dat het onbereikbare bereikt kan worden. Wat onmogelijk lijkt, dat dat werkelijk wordt. U ziet hoe peper dat dan. En eigenlijk, het is of de Boeddha Dostojevski gelezen heeft. Soms denk ik, dat heeft hij gedaan. Ja. Ze hadden allebei niet zo'n gevoel voor humor, hoor. Dostojevski had ook helemaal geen gevoel voor humor. Ik heb de brieven gelezen die hij aan zijn vrouw schrijft. Zijn vrouw schrijft hem een keer aan het eind van zijn brief, ik geef je 100 kussen. En ik heb de brief terug, ik heb de brief gelezen en zei, ja, je moet niet zo overdrijven. Ik heb dat heel vaak gezegd, daar hou ik niet van. Ik heb eens met een stopwatch, zoiets staat er, uitgerekend hoe lang 1 kus voor jou is. Laat staan 100 kussen. Dus doe dat niet meer. Maar, en voor de rest gaan die brieven over geld en geldnood en rekeningen die niet betaald zijn. Het is niet om over te juichen. Maar van de andere kant is het een openbaring, Dostojevski. En die muur komt dus steeds terug, ook in die zendtekst. Het laatste hoofdstuk heet oog in oog met de muur zonder poorten. Dat is toch het leven, vroeg of laat, en voor iedereen anders komen we dan ergens wel tegen dat het lijkt of wij moeten capituleren. En misschien doen we dat wij veel te weinig opstandig zijn. Zoals Job. Sorry dat ik dat zeg. Misschien zijn wij, en heb ik ook van Shastov geleerd, misschien is er veel meer opstand tegen de evidenties nodig. Van zo is het nu eenmaal. Onderwerp je eraan. Er is zoiets als heilige opstand. Job heeft dat. Kierkegaard. Shastov heeft dat. Dostojevski heeft dat. Maar in die zendtekst staat het ook. Oog in oog met de muur. Hoe is het mogelijk dat iemand niet, een monnik, niet ontsteekt in laaiende woede. En het commentaar van Shibayama is hartstikke goede zin, want dat kan misschien dat ingeslapen zendwereldje wat wakker schudden. Dat is een commentaar van een van de grote zendmeesters. En ik vind dat altijd hartverwarmend. Want dat ligt bij dicht bij Dostojevski. Want Dostojevski schrijft zo. In zijn eerste boek waarin dit met alle geladenheid eruit komt, staat letterlijk zo, sorry beste lezer, even wachten, ik moet even op adem komen. Dus dan voelt u wel wat een kracht daarin zit. Ja, dat is echt soms woede. En daarover nog iets. Want dat lijkt heel erg ver af te staan van zen. Woede. En het is een van anger, dat mag nooit. Maar dat is heel iets anders. Hè? Het is net als gehechtheid. Als de Boeddha daarover praat, bedoelt hij, prik je er niet op vast. Richt je woede niet tegen dat of dat. Maar tegen de beperktheid van het bestaan waarin we gevangen worden. Zoals Nietzsche dat zegt, met mijn hamer sla ik op de wand van de muur. Op de wand waarin het opgesloten is. Zoiets. En dat is ook een geluid wat gehoord wordt. En een heel ontroerend voorbeeld komt bij Dostojevski voor. En dan over Jezus van Nazareth. Dat zou je niet verwachten. Want dat is zijn hoofdfiguur. Dat is zijn grote held. Het is voor mij wel eens een beetje pijnlijk, want ik heb eerlijk gezegd, dat moet ik ook maar zeggen, mijn hele leven geprobeerd het evangelie te lezen en daar warm van te worden, maar bij mij lukt dat niet. Waarom? Don't know. Een oude non zei mij een keer, vouw je handen maar tegen de hemel, want jij bent op een andere weg gezet. He, ze zei er heel mooi bij, moeder Maria wil dat jij een andere weg gaat. Dat is toch ontroerend, hè? Jij moet maar bij de boeddhisten blijven. En toen was ik, ik denk een jaar of 32, zoiets. Wat een wijsheid, hè? Terwijl ze naar de hand zei, ja, dan bidden we samen en wees goed. Zo mooi, maar dat is zo. Waarom? Ik weet het niet. Hij is de hoofdfiguur voor mijn geliefde Sjastrov, voor Dostojevski. Isamatsu maakt een bedevaartreis. Maar voor mij lukt het niet. En ik heb het 500 keer geprobeerd. Ik heb dat pijnlijk gevonden. Ik heb dat verdrietig gevonden. Waarom raakt die figuur mij niet? Het lukt niet. Dan moet ik een andere weg gaan. Heel langzaam heb ik vanuit een andere hoek, door Sjastrov vooral, is dat wel wat veranderd. Ook door Paulus bijvoorbeeld. Maar dat is een ander hoofdstuk. Maar ik wil terugkomen op deze figuur en de woede. Want waar de Hartsutra over gaat, en waar Dostojevski zo in geklemd zat, dat heeft de Jezus van Nazareth ook meegemaakt. In de woestijn. En dat was niet mis, die bekoringen in de woestijn. Daar lezen we overheen. Die waren zo aangrijpend, dat moet zo schokkend geweest zijn. Dostojevski wijdt daar een van zijn belangrijkste hoofdstukken aan. U moet dat maar eens lezen. De legende van de grote inquisiteur. Dat gaat daarover hoe diep de bekoring is voor ons allemaal, ook voor de grote inquisiteur, ook voor de kerk, ook voor Zijn, ook voor mij, ook voor u, om het te laten stollen. Om het toch weer wetenschap of... Dit is duidelijk. Als je dit doet in Zijn, is dat beter. Ik weet het gewoon niet. Ik weet ook niet of dit beter is. Langer mediteren, anders zingen, kortere tijdshows. Ik weet het niet. Ik weet het niet. Ik kan alleen doen wat mijn hart ingeeft. En hoe ouder ik word, ik weet het niet. Het is een beetje als van Luther. Hier sta ik. Ik kan niet anders. Tegen alles in. Luther moet ook zoiets ontdekt hebben. Met alle angst. Waar de Hartsutra ook over spreekt. Geen angst meer, geen muren meer. Dat staat er ook, hè? Geen angst meer en geen muren meer. Dat betekent dat die man die dat schreef wel degelijk eerst angst en muren kende. Heel lang. En blijkbaar Christus ook. En vooral die beschrijving van Dostojevski is aangrijpend. Maar niet alleen bij hem. Want u weet wat daar gebeurt. Die bekoringen, dat is in feite, maak het toch tastbaar. Verander maar stenen in brood. Doe een beetje hocus pocus, dan zijn de mensen geboeid in de bal. Dan hebben ze een zekerheid dat jij wonderen kunt doen. Ze zijn weer gevangen. Bewijs maar dat jij het kan. Met een wonder. Bewijs maar dat Zen werkt. Ja, bewijs maar dat die teksten belangrijk zijn. Bewijs maar dat dit beter is. Dan hebben we duidelijkheid. Nee. En hij vocht daar met de wilde dieren, staat er, in die woestijn. Die Joodse jongen van 30 daar, helemaal alleen. En wat daar op hem afkwam. Dit alles zal ik u geven. Maak er een rijk van. Het is het meest onthullende verhaal over het menselijk bestaan, zegt Kierkegaard. Over dit verhaal van de bekoringen in de woestijn. Wat moet deze mens, Jezus, gevochten hebben en als een optie gezien hebben? Dit kan ik doen. Misschien moet ik het Rijk van Israël herstellen. Misschien moet ik het zo aanpakken. Zo. Een beetje met geweld. Een beetje met doordrijven. Een beetje met hardheid. En hij weet het niet. Hij geeft het allemaal op. Want hij wijst het allemaal af. En hoe diep die twijfel geweest kan zijn, waar wij vaak niet aan willen. Ik weet dat van Fortman, zijn hele leven, en dat durft hij ook te zeggen, ik ook zo eerlijk, Fortman, dat hij geen raad wist met die bekoringen van Christus. Hij heeft altijd gedacht, och, nou ja, hij was toch God, maar hij wou een beetje weten hoe dat ook voelt. Ja, even weten hoe dat voelt. Ja, zo. Even, en net een tijdje handen terugtrekken. Nou, dat is echt wanhoop geweest. En dat komt ergens naar voren. En dat heeft met woede te maken. En dat is een passage die mij ontzettend geraakt heeft. Omdat we dat allemaal, denk ik, herkennen. Dat staat ergens in het evangelie, niet bij Dostojevski dus. Er is een opmerking van Petrus. He, die goede Petrus. Ik denk dat dat ook een goede lobbes was. Een beetje gauw in vuur en vlam. En wat Fortman zegt. Fortman zegt dat over Christus en de apostelen. He. Vergeet niet, dat waren mensen die waren bepaald door hun eigen cultuur. Dat waren lichtgebakende, gauw ontvlambare, altijd zwart-wit denkende Galileese macho's. Sorry. Daar willen we niet aan, want we willen die Jezus van Nazareth en anderen. Maar die waren ook door hun cultuur bepaald. Zoals ik heel erg door mijn opvoeding en alles bepaalde. Zo erg dat ik ontdekte dat ik daar nooit vanaf kom. Al zou ik het willen uit alle kanten. Want heel veel dingen hebben gewoon brokstukken meegebracht. En daar kom ik ook niet vanaf. Dus wij zijn heel erg daardoor bepaald. En Jezus van Nazareth was ook bepaald door het Rijk van Israël herstellen. En hij wijst het af. In die bekoringen wijst hij dat af. Nee, zegt hij tegen al die bekoringen. En hoe diep dat geweest moet zijn, daar komt hij op in dat gesprek met Petrus. Want die goede Lobbes die zegt tegen hem: Heer, is dit nou het moment dat gij het Rijk van Israël gaat herstellen? En weet u wat het antwoord is? Weet u wat Jezus dan zegt? Hij zegt niet: ach, Petrus, daar ben ik al overheen, jongen. Nee, hij zegt: ga weg van mij, Satan. Ga weg van mij, Satan. Dat is toch wel wat, hè? Dat moet het vuur hem na aan de schenen gelegd zijn. Dat iemand uitspreekt wat hij eigenlijk weet van: hier heb ik zo mee moeten vechten. Ik ben op het randje ontsnapt aan die valkuil. Ik had: weg, noem het nooit meer, kom er niet aan, zoiets. En dat maakt die figuur van mij zo menselijk. En dat maakte het voor Fortman zo menselijk. Want is er iemand die daar ooit niet zo mee geconfronteerd werd? Voor wie het allemaal makkelijk was. Je pakt een tekst en je weet meteen wat er bedoeld wordt. Nou, in elk geval bij mij niet. Bij mijn leraar. Ik heb wel eens tegen Tietjeen gezegd: misschien had ik die zendweg nooit moeten gaan. Dat heb ik ook tegen Masao Abe gezegd. Want het is of ik het allemaal niet begrijp waar ik mee bezig ben. What about us, zei hij. Just the same. Dat was ontroerend. En daaraan weet ik van Kobori en allemaal hoe ze geworsteld hebben. En blijkbaar die Jezus van Nazareth ook. En dat is woede wat hij zegt. Donder op, zegt hij. Donder op, ga weg van mij, Satan. Wil je niet meer horen? Ik denk dat wij dat soms allemaal hebben als iemand raakt aan iets wat heel intiem is. Wat bevochten is met angst en twijfel en zo. En waar wij eindelijk, al zijn we daar helemaal alleen in. Want dat waren die eerste boeddhisten ook. Dat was Jezus van Nazareth ook. Dat was Mozes ook. Dat was Isamatsu op zijn manier ook. Dan ben je alleen. En dat is kwetsbaar. Dat is niet vanzelfsprekend. Dan gebruik je soms zo'n felle taal. En om het een beetje dichterbij te brengen, dat hele verhaal van Jezus, waarvan u denkt: hou het maar bij de zen. Oké, ik hou het bij de zen. Precies hetzelfde is gebeurd met Dogen. De stichter van het zenboeddhisme in de 12e eeuw in Japan. Ja, Dogen Zenji. Ik ken iedereen waarschijnlijk. Het boegbeeld van de Japanse zen. Hij was toevallig niet van deze Rinzai-richting, maar van de Soto-richting. Dat is ook goed, dat is allemaal goed. Ook heel zuiver, heel mooi. Was die nou? Dat maakt helemaal zo. Het heet Silent Illumination. Dan denk je al onmiddellijk: nou, daar is helemaal geen woede bij, hè? Maar er is een keer iets gebeurd. En dat ligt zo dicht bij wat Jezus van Nazareth meemaakt. En zo dichtbij waar wij in zitten. Hè, van de neiging om het toch weer, ook waar wij mee bezig zijn, dat moet wetenschappelijk verifieerbaar zijn. Dan moet een methode worden en een techniek met resultaten. Sorry dat ik dat zeg, het is de grootste bedreiging voor de wijsheid die nu uit het oosten komt. En Dogen kende ook zo'n bedreiging. Want een van zijn hoofdmonniken had contact met het keizerlijke hof. En Dogen zat in een klein, armoedig kloostertje toen. En die monnik komt een keer terug en Dogen had iets gedaan voor de keizer, ik weet niet wat. En hij zei: ik heb zo'n prachtige mededeling. De keizer die geeft u allemaal geld voor kloosters en landgoederen. En we kunnen dit en we krijgen een keizerlijke permissie. Het gaat eindelijk helemaal bloeien. En wat doet Dogen? Die trapt hem de deur uit. Die monnik weet niet wat hij ziet. Dat was weg. Ga weg van mij, Satan. Dat was net als bij Jezus van Nazareth. En die monnik verwachtte dat niet, eerst aan te huilen. En wat doet Dogen? De zetel van die monnik moet worden afgebroken. Waar zijn matje lag, moet een kuil gegraven worden. Het zand moet 4 kilometer verder in de rivier gedonderd worden. Er moet nieuw zand in. Hij wil er niets meer van weten. Wat moet die man aan Dogen voorgesteld hebben. Hoe verleidelijk moet dat voor Dogen zijn? Kunt u zich dat voorstellen? Dat je dan weg hebt. Dat je denkt, dit wil ik nooit meer horen, want dat kan ik niet aan. He? You are coming too near to my price. Die uitdrukking kent u. Er komt iemand, nou die biedt je zoiets aan, dat je, nou bezwijk ik. En dat kan op allerlei gebieden zijn. Maar ik vind dit een ontroerend verhaal. Want het laat zien dat het ook te maken heeft met woede tegen wat kan stollen. En dat gevaar er is. En sorry, dit is wat de Hart Sutra zegt. Vorm is leegte, is opnieuw ontdekken van het wonder van de dingen. Want alles wat we weggemaaid, dit is het woord dat uit het hart komt. En dat is dat bevrijden. En doe die stap voorbij alles wat jou denkt te bewijzen. Zo is het goed, zo werkt het, zo is het beter. En daarin zijn wij alleen. En daarom is altijd, na alles wat gezegd wordt, altijd weer opnieuw het laatste woord, de stilte ingaan. Zoals Kierkegaard zegt, kijk, hier barst de taal. Elke taal. Alles wat je denkt te kunnen vangen. In boeddhistische taal, in de Joodse taal, waar Jezus van Nazareth tegenop kwam, waar Dostojevski tegenop kwam, elke keer opnieuw, wij gaan de stilte in. En dit is de plek waar het gebeurt. Al is dat nog zo onwaarschijnlijk, want alles in ons zegt, we moeten iets aanpakken, dan gebeurt er iets in de wereld. Dat was de bekoring van Jezus van Nazareth. En eindelijk is het, dit is de plek, die zo machteloos lijkt, zo onmacht, zo belachelijk soms, zo niets tot uitdrukking brengend als dit zitten. Elke keer opnieuw in stilte. En zoals mijn Koreaanse meester, die geen Engels sprak, altijd weer zei, in don't know mind, don't know. Laten we dat weer nu gaan doen.